ja Hans, een nieuwe Driathlon Praat en dan is het weer een feestje hoor, want het is een palindroom. Ik heb er weer 10 weken op moeten wachten, aflevering 353.
Ik zat even te denken, Tim, zou ik hem net voor zijn zo aan het einde van de intro en gewoon zeggen, ja Tim, een palindroom.
Nou, ik wil dat eigenlijk nu tegen jou zeggen. Vorige keer wachtte ik natuurlijk expres eens even wat langer met die intro. Ik dacht, dat doe ik nu niet meer, want dat sloeg toch niet helemaal aan, hè?
Nee, ja, en deze keer, ik heb hem ook, zoals beloofd, toen in de podcast ook laten staan. Dus ik heb hem niet geëdit en
Hey Hans, we gaan een beetje de tweede helft van het seizoen in. Dat betekent dat iedereen toch weer een beetje de laatste plannen gaat maken, hè, voor welke wedstrijden ze deze tweede seizoen zelfs nog gaan pakken, wat de doelstellingen gaan worden. Heb jij eventueel nog een doelstelling om misschien een keer een hele te doen en dan 75 kilometer te gaan rennen met je fiets aan de hand ook nog een stuk of niet? Ik weet niet, ja.
niet meteen van plan, maar wat een held. En ja, zo is hij ook onthaald. Alle reacties op onze artikels, die liggen er niet om. Ik had ook gevraagd van, zou je hetzelfde doen? En er werden ook wel wat mensen getagd van wie vermoed werd van, die zouden dat ook doen. Maar het was wel wat. Hè? Vertel jij het even, het verhaal. Ik vind het echt mooi.
Ja, het gaat over een Zweedse atleet. Zijn naam heb ik even niet paraat. Maar die stond aan de start bij Ironman Kalmar. Dus 1,5 week geleden. En die lag ook nog eens heel goed in de wedstrijd. Hij lag, ik geloof, 4e binnen zijn agegroep op het moment dat hij de 145 kilometer op de fiets passeerde. Maar toen sloeg het noodlot toe. Ja, dat is een beetje een groot woord. Maar hij reed in ieder geval lek. En hij kreeg André Duritz. En hij kreeg zijn band niet gerepareerd. En toen heeft hij besloten, onder het motto van als ik iets begin, dan maak ik het ook af. Toen heeft hij besloten de fiets aan de hand te nemen, 35 kilometer naar de T2 terug te rennen en daar gewoon nog de hardloopschoenen aan te doen en de marathon te volbrengen. maar Hans, het is natuurlijk hartstikke mooi en het levert inderdaad krankzinnig veel lezers op voor ons. En ik heb het natuurlijk...
14:22 ook nog, hè? Dus er liep nog een marathon van 5:17. Dat vind ik eigenlijk best wel knap, hoor.
Het is echt knap. Maar ik vind het ook wel, ik weet niet of we dit moeten willen, Hans, want jij zegt het is een held. En ja, dat is het, want als je dit doet, dan ben je echt krankzinnig sterk. Dat kan niet anders. Maar het is ook wel een beetje onverantwoord, toch, Hans? Ik wil nou niet de partybreaker zijn, maar dit is wel gek, toch?
Ik had nog een paragraafje toegevoegd met enkel een Instagram-post van achteraf. Ik weet niet of je die nog gezien had bij ons. Ja. Tijd voor nieuwe schoenplaatjes. Dus hij heeft ook nog een Instagram-post geplaatst waar hij dus achteraf... Hij zei, ja, ik heb zoveel vragen gekregen over hoe dat mijn loopschoenen eruit zien na 35 kilometer lopen op die schoenen. Dus hij heeft een foto van zijn schoenplaatjes. Ja, daar schiet weinig van over. En zijn voeten, die zien eruit. Dat is echt... Je moet dat zeker eens bekijken. Dat is echt, dus dan weet je ook, daarom is hij ook wel een beetje de held, dat je dat ervoor over hebt. Is ook nog achteraf een hele discussie geweest over het feit van dat de bike mechanics niet tot bij hem zijn geraakt. En dat zou blijkbaar verschillende keren doorgegeven zijn, want ja, op een gegeven moment gaat dat ook rond langs het parcours. Er is heel veel volk langs de kant ook in Zweden. Maar ze doen daar een lus op een eiland en een lus op het vasteland. En hij zat op het vasteland en de mechanics zaten op het verste punt op het eiland. Dus die hadden daar nooit op tijd kunnen bijgeraken.
Maar vind je dat we dit toe moeten laten, Hans? Want nogmaals, het levert hartstikke leuke beelden op en weet je wel, dat snap ik allemaal wel. Maar dit is toch ook niet de kant waar je heen wil gaan met een triathlon? Want wat krijg je verder? Hè? Ik herinner me bijvoorbeeld in Almere, echt heel lang geleden, kennen we die nog, Michael Zuiderhout bijvoorbeeld. Ja. Die reed toen aan de leiding, ik geloof op de halve. En 2-3 kilometer voor de wisselzone, T2 dus, reed hij ook lek. Of hij had in ieder geval een mechanisch probleem met zijn fiets. En toen heeft hij een stadsfiets gepakt. Ik geloof van een vriend of zo die daar stond. En toen is hij op die stadsfiets is hij dus naar 2-2 gereden. Maar toen werd hij dus gedisqualificeerd.
Ja, tuurlijk. Outside assistance.
Dat snap ik. Maar kijk, deze man krijgt geen outside assistance. Maar je wilt toch niet iemand hebben, Hans, die 35 kilometer over je fietsparcours aan het rennen is?
Nee. Nee, dat ook. Dat is, het is een mooi verhaal. Iedereen heeft het erover. Dus ja, waarom niet? Hè? Het ja. is goede reclame voor Iron Man. Past ook bij, bij Kalmar, wat een heel een ambiance race is. Hè? Dat is echt. Is er ook aan te zien overigens, hè? Want die is vorige week of afgelopen week opengegaan. Inschrijvingen voor 2027. Een dag uitverkocht alweer. Kopenhagen ook. Het gaat hard. Voor wie een triathlon wil gaan doen volgend jaar, ja, je moet al goed gaan kijken. Dan, wat schiet er nog over? Maar Kalmar is super populair en dan dit soort verhalen, ja, dat maakt die wedstrijd nog net iets legendarischer.
Ja.
Dat moet niet te veel gaan gebeuren, inderdaad.
Het, Nee. Hey Hans, ik zei het al, de tweede seizoen zelf die komt eraan. Of eigenlijk zitten we daar inmiddels al middenin. Mm-hmm. 2 weken tot Almere, 2 weken tot het WK Ironman 70.3. Dat wordt natuurlijk een krankzinnig weekend. En ook daarna blijft het losgaan. Als we dan toch weer eens even een klein beetje de vooruitblik ook op Kona gaan doen. Hè, en wie daar de favorieten zijn. En dan met een bruggetje naar dit weekend. Caroline Polen, we hebben het er al vaker over gehad. Ze wint weer, hè? Ze heeft nu de eerste editie van Ironman 70.3 Leipzig gewonnen. De eerste wedstrijd daar dus in Duitsland. Nou, won eerder dit jaar onder andere de Championship. Challenge Gran Canaria. Challenge St. Polten won ze en ze won ook nog de Trumer Triathlon. Dus heeft, dit is al haar vijfde zege. In rood, haar debuut was niet helemaal zoals ze het wilde, maar zat ze nog steeds lang lekker van voren.
Ja.
Ze blijft zich lekker doorontwikkelen wel, hè?
Ja, want ik wou net zeggen, rood, dat was haar eerste keer. Ik denk dat ze daar nog wat leergeld betaald heeft. Maar ze heeft ook wel kunnen proeven van hoe het is om in zo'n wedstrijd vooraan te zitten. En ze zal zeker geleerd hebben. Dus begin maar rekening te houden met Caroline Polen. En het is ook eentje die heeft karakter met hopen. Dus op dat vlak, ik hou haar ook wel wat sterker in de gaten. Ik heb haar ook wat beter leren kennen bij de championship in Samorin. Hele sterke atleten. En ik zeg het, en met dat karakter van haar, dat kan tot heel veel gaan leiden.
Ja, wat ook wel mooi was, want bij de mannen won Wilhelm Heers. Twee Duitsers dus, Wilhelm Heers en Caroline Polen. Kennen elkaar ook goed natuurlijk. En... ja, je ziet het eigenlijk niet vaak, maar na de finish een hele... Ja, ik vond het echt een prachtige foto, waarin ze elkaar beide... Nou ja, Wilhelm Heers vooral lachend, Caroline Polen toch wel best wel geëmotioneerd. Nou, we kennen haar natuurlijk ook wel als een atlete die vaak geëmotioneerd over de finish komt. Maar ze vallen elkaar echt in de armen.
Ja.
Echt een prachtige plaat, moet ik zeggen.
Ja, ik vond het ook mooi, die foto die jij van hen zette. Dat is echt wel knap. Ja, Wilhelm Heers is ook nog zo'n talentje, hè? Ik heb hem leren kennen toen met het loopduel, zeg maar, met Pieter Hemerijk in de 70.3 Ironman in Knokke-Heist in België. En nu ook weer, hij liep een halve marathon van 1 uur 08. Ja, als je dat kan, dan is dat toch een kerel om rekening mee te houden. En hij is nog redelijk jong, heeft nog niet dat niveau van de andere Duitsers, zeg maar. Maar ook deze kerel is er eentje om goed in de gaten te houden. Nu, wij waren vooral aan het uitkijken naar de vrouwenrace, want we hadden daar twee Belgische bij de pro's. Met een toch wel verrassende naam, Christine Verdonk. Nog maar haar tweede 70.3 Ironman bij de pro's. Ze is Belgisch kampioen, maar ze is 41. Vorig jaar nog wereldkampioen geworden bij de dames 40 in Marbella, in haar agegroep. En dan is dat toch wel een stevige stap naar de pro's. Nu, ze wordt daar zesde, op 25 minuten. Maar goed, Caroline Polen die had redelijk wat voorsprong ook. Dus op zich, naar haar capaciteiten, heel goed gedaan. En Zoë Leurs nog zevende. Ik zat naast Wouter van der Mast, die aan het timen was in Deinze. En die was de wedstrijd natuurlijk aan het volgen, want het is zijn vrouw. en op een gegeven moment was hij ook aan het kijken. En zei, Hans, weet jij tot hoever is prijzengeld bij de pro's in Ironman? Ik zeg, ja, dat hangt er vanaf van de waarde van de wedstrijd. En ja, de Leipzig bleek een $25.000 race te zijn. En dan heeft de zesde nog $1.000. Dus dan heeft ze haar Ironman-licentie bijna terugverdiend en hele reis. Dus ze verdient met de zesde plek bij de pro's in één klap een pak meer dan Belgisch kampioen halve triathlon te worden. Dus dat vond ik ook nog wel wat opvallende. Het was niet heel sterk bezet bij de dames. Ik denk een 9 of 10 dames die er aan de start kwamen. Maar goed, zesde is zesde. Dus een mooi gedaan van Christine. En ik zeg het feit dat ze 41 is, Tim. Ja, toch wel knap.
Hey, zeker. Ik heb alleen wel slecht nieuws voor je, Hans. De pro-licentie kost tegenwoordig $1.500.
Oké, okay, ja, dan zijn we er nog niet helemaal, maar dan...
Ik heb het even snel opgezocht, maar die is onderhevig ook aan inflatie blijkbaar. Dus.
Ja, ja.
Nog een keer op het podium, nog een keer top 6 vinden ze dan.
Ja.
Maar nee, zeker goed, goede prestatie. En inderdaad, wat je zegt, op je 41ste dit presteren is echt wel heel knap.
En dan hebben we natuurlijk nu de wekelijkse quote van Wouter van der Mast, die naast mij zat. En die zei van, ja, nu ben ik wel zeer benieuwd of Christine met haar 6e plaats meer aandacht gaat krijgen in de Triathlonpraat podcast dan ik met mijn 2e plaats vorige week. Remember, achter Sam Steltepol, dat hij daar ook toen zei van, jammer, want ik zat tijdens de wedstrijd te dromen dat ik een hoofdrol zou krijgen in de podcast.
Nou, laten we nog even doorpraten over Christine dan wint ze dat in ieder geval. Hey Hans, maar Leipzig, eerste keer daar, zag er best wel vet uit, hè?
Ja, mooie wedstrijd. De Duitsers weten wel hoe ze een goede triathlon moeten neerzetten. Ja. Hè?
Ik zag dat de in Nederland en in België natuurlijk zeer bekende en populaire, maar eigenlijk wereldwijd bekend en populair onder triatleten dan. Yvonne van Vlerken, die was die woont daar natuurlijk ook redelijk in de buurt. En die was zeer blij dat daar eindelijk een eerste wedstrijd was. Dus dat is ook wel grappig
om te zien. Ik vond het overigens opvallend hoeveel Nederlanders er waren, want ik heb weinig Belgen gevonden bij de agegroepers. Maar bij de Nederlanders, als je ging kijken naar de podium, dat was alleen maar Duitsers en Nederlanders. Dus
ja,
ik zag heel veel Nederlanders. Ik denk dat Leipzig voor de Belgen net iets te hoog in Duitsland ligt. Maar als je zo'n beetje aan het oosten van Nederland woont, denk ik dat dat net iets gemakkelijker is om er naartoe te geraken.
Ja, alleen wat mij dus heel erg tegenviel, was dat er dus geen Nederlandse profs aan de start stonden.
Ja.
En ik zit nu ondertussen eventjes snel op de kaart te kijken waar Leipzig dan precies ligt, maar het ligt toch wel ver in het oosten nog, hoor, Hans.
Ja, zo, dus dat is vroeger echt wel Oost-Duitsland.
Maar dat is dus echt wel een serieuze reis, ook voor Nederlanders. Ja. Maar goed, in ieder geval, het zag er tof uit. Dus een leuke wedstrijd, denk ik, als toevoeging op de kalender. Gaan we eventjes naar een... ik wil eigenlijk eerst iets anders even zeggen. 2 weken Almere, daar hadden we het net over.
Ja.
Wij gaan daar op vrijdag voor de wedstrijd, dus dat is dan 11 september, van 1 tot 2 de Triathlon live podcast weer opnemen. Hè? Triathlon Praat live podcast. Vorige week heb ik geloof ik al gezegd dat Milan Brons, Pim van Diemen en Marlene de Boer aanhaken. Maar onderdeel van die podcast, maar ook veel breder getrokken gedurende het Challenge Almere weekend. Het is een tease, Bas, Hans. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen, maar ik kan je wel één ding vertellen. We gaan echt iets heel vets doen met Canyon. Eigenlijk iets wat we nog nooit gedaan hebben. Iets wat je denk ik ook nog nooit ergens op een triathlon website hebt gezien. Het is echt serieus groot. Het is echt serieus vet. Volgende week daarover veel meer concrete informatie, zowel op de website als ook in deze podcast natuurlijk. Maar ik wilde wel alvast de mensen een beetje warm maken, want ik zou zeggen, mocht je Canyon vette fietsen vinden, mocht je fan zijn van de nieuwe Speedmax bijvoorbeeld, die staat nu in het middelpunt van de aandacht tegenwoordig. Hou echt Drielon in de gaten en zorg dat je erbij bent, want er gaat echt iets heel vets gebeuren. En dan laten we gelijk AG1's ook even noemen. Hebben we ook weer een hele mooie deal voor deze maand. Dus check vooral de show notes onder dit artikel, onder deze aflevering. En dan kun je weer een hele maand lang AG1's proberen. Blijft toch ook altijd lekker en interessant. Dus ook zeker de moeite waard. En dan gaan wij nu gewoon weer even door.
Ja, want over sponsoren gesproken, dan kunnen we een mooi bruggetje maken. De hoogteherberg, zo noemde hij het zelf. Tairu, onze Dirk Balus, die heeft blijkbaar weer een paar weken op hoogte geslapen thuis bij hem in de Ardennen in Ereze. Check het zeker een keer uit. Tairu, fantastisch sportcentrum en hotel eraan. Maar hij heeft alweer de Senate Group gewonnen dit weekend. Want ik wou daarnet al eigenlijk een bruggetje maken, weinig of geen Belgen in Leipzig. Ja, die zaten bijna allemaal in Vichy. Dat is wel de Ironman waar de Belgen naartoe trekken. Dirk die won de 70.3 Ironman in zijn categorie bij de mannen 45, met bijna 8 minuten voorsprong. Dus alweer heel knap gedaan van Dirk. Tristan Beusselink was daar overigens de beste Belg. En dat is alweer de zoon van levende legende Jim Beusselink. Man die meerdere keren in Hawaii heeft gestaan. Een van de sterkste zwemmers van zijn generatie. Maar kon ook keihard fietsen. Was ook een beer van een kerel, Jim Beusselink. De stof dat daar de tweede generatie het ook goed doet. Pakte zilver bij de mannen 25. Maar het was vooral Belgisch feestje op de Ironman. Heel veel podiumplaatsen. En dan Niels van den Broele, die ooit in Hawaii de beste Belgische agegroeper werd. Dat was al in 2019. En nu derde geworden op zijn laatste wedstrijd. Hij had aangekondigd van dat hij afscheid gaat nemen. Hij is 38 jaar. En ik denk dat hij ooit nog wel wat triathlons gaat doen, maar dan misschien wat op wat minder niveau. Maar ja, dit is afscheid nemen, Tim, op een hoogtepunt. Derde worden. Het is een age group only race. Maar als je kijkt naar de tijden en de prestaties daar, ja, dat gaat hard, man. Met overigens een opvallende winnaar, Alexandre Caille. Dat is in Frankrijk een zeer populaire triatleet. Die is wereldkampioen 70.3 Ironman. Maar die komt van, als je de foto's van vroeger ook bekijkt, dan is er nog hoop voor mij. hij was echt een zware obesitasleider. Heel veel overgewicht. En van obesitasleider naar Ironman-winnaar, ja, dat is wel een inspirerend verhaal voor veel Fransen. Dus ik vond het ook wel opmerkelijk om te zien. En ik zeg het, als je de foto's vergelijkt, dat is echt... Hij is nog altijd, zeg maar, costaud, zoals de Fransen het noemen. Dus hij gaat nooit een klimmer worden, denk ik. Maar hij won daar wel in een mooie tijd ook nog eens. 8 uur 31, liet al de rest meer dan 20 minuten achter zich. Dus straffe kerel, die Alexander Caillet.
Tof om te zien. En als we het dan toch over jou hebben, jij hebt je eerste loopkilometers weer gemaakt, Hans.
Ja.
Lekker toch?
Dat stelt niet zo heel veel voor.
Nee, maar een begin is altijd fijn. Als je
maar terug vertrekken, ja, dat was... Het werd tijd. Ik zat er eigenlijk al een tijdje mee. En met die warmte is het er even niet van gekomen. En dan ja, en allerlei uitvluchten en dergelijke.
Viel het mee of viel het tegen? Dus gisteren
aangetrokken en gegaan. Ik denk, hoppa, gaan. En het ging vlot, Rustig tempo. Okay. Mijn Garmin zei basistempo, 28 minuten aan 7 minuten 20. En dat heb ik ook prima gedaan. Ik heb redelijk vlot mijn ritme kunnen houden. Dus ik was content, ja.
Oh, top, zit dat er ook weer op.
Ja. Het is niet jouw niveau, Tim, want ik zag jouw Strava. Nou, dat was wel indrukwekkend.
Ik denk
die is klaar voor Almere zelf mee te doen. Je gaat op de moto, je gaat gewoon op de fiets en loopt gewoon live het parcours op.
Ik denk dat we dat ik een petitie gestart, Hans, dat we de eliteplek van Pim van Diemen, sorry, ik ga ervan stotteren, dat we die toch weer afpakken en dat ik ga starten. Dat moet wel kunnen, denk ik, hè, met dit niveau.
Ja.
Nee, ik moet zeggen, dat is natuurlijk voor de mensen die dit niet begrijpen, dat is natuurlijk een grapje. Pim van Diemen, die is natuurlijk een van de mannen die zeker een startplek verdient in Almere, maar die kreeg die aanvankelijk niet, behalve dan een wildcard. Inmiddels staat hij gelukkig op de startlijst, dus dat is helemaal goed. En ik mocht willen dat ik ook maar in zijn schaduw mocht staan. Dus laat dat even duidelijk zijn. Maar ik heb afgelopen weekend... Hans, ik denk ik zeg het maar even voor we weer rare reacties krijgen. Maar afgelopen weekend heb ik inderdaad even meegedaan. Met de parcoursverkenning van Challenge Almere Amsterdam. Is natuurlijk altijd 2-3 weken voor de wedstrijd vindt dat plaats. Dan wordt er 1 ronde gefietst. Nou, dat is echt een hele, hele toffe opkomst, 80 man ongeveer. Die worden dan verdeeld in 3 groepen. Ik ben dan met de snellere groep meegereden. En we begonnen met 20 man ongeveer. En we eindigden uiteindelijk met 4. Wat iedereen ook prima vindt, hoor, in die groep. Daar is ook echt een beetje de afspraak van, je haakt aan zolang het kan. En anders laat je gewoon terugzakken naar een groep erachter. Want de groepen erachter, die blijven wel gewoon lekker bij elkaar. Maar weet je wel, dan kom je op een gegeven moment in Lelystad aan. Dus dan heb je een kilometertje of 40 gehad. En dan zie je op die teller 37 gemiddeld staan. Ja. En dan weet je dat het wind tegengedeelte nog gaat komen. Dus dan denk je, nou, dan zullen we het ergste nu wel gehad hebben. Maar in Almere stond hij op 38,5, Hans. Dus dat, was wel echt serieus hard. Maar ik moet zeggen, het ging echt lekker. En ik moet ook wel zeggen, dan helpt die lekkere Speedmax ook wel. Want het rijdt wel echt als een trein, Hans, die fiets. Het is echt bizar. En daarna nog een rondje gelopen rond het weerwater. Dus ik heb het EK-parcours lekker weer gezien eventjes. Ligt er echt goed bij. Mooi asfalt. Fietsparcours is ook echt een stuk beter geworden qua asfalt weer op bepaalde stukken. Dus dat is altijd fijn. Zeker als je natuurlijk dan straks snelle tijden wil zien in Almere. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, laten we hopen dat dat het weer straks goed is. Dat er niet al te veel wind staat. En als er wind staat, dat die de goede richting op waait. Ja, en dan kunnen we ons denk ik wel opmaken voor een hele snelle dag daar.
Ja, ik hoop er elk jaar op natuurlijk. Het gaat eens een keer tegenzitten, hè, want de afgelopen edities mogen we absoluut niet klagen. Maar ik blijf duimen dat het opnieuw een mooi weer editie wordt. Dat is toch weer net wat anders. Hè.
Ja, dat is altijd anders. Maar aan de andere kant, we hebben het ook vaker tegen elkaar gezegd, Hans. Ja, ik hoop er niet op, want jij staat dan lekker nat in het stadion. Ik zit dan lekker nat op de motor, dus echt fijn is dat ook niet. Maar het is ook altijd wel weer episch, toch? Als het een beetje regent, een beetje wind, hè?
Ja, nee, klopt. Dat is,
Alright, laten we dan even naar een andere hele gaan. Want er vond dit weekend in Almere, of sorry, in Nederland, vond er ook een hele plaats. En dat is natuurlijk een wilde wedstrijd. Een redelijk kleinschalige wedstrijd. Maar wel een hele mooie wedstrijd. De Gelderman. En daar was het niemand minder dan Brian van Rutte, die echt oppermachtig was en eigenlijk van start tot finish aan de leiding ging.
Mm-hmm.
En een hele mooie zege pakte. En bij de vrouwen, titelprolongatie voor Charlotte Meijers. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken haar niet zo goed. En ik zie haar niet heel vaak of zo in uitslagen voorbij komen. Maar ze wint nu dus voor de tweede keer de Gelderman. Dus dat is ook wel fijn. Iets spannender bij de vrouwen dan bij de mannen. Daar was het verschil uiteindelijk een minuutje of 4. En bij de mannen was het dan Brian van Rutte die op, ik geloof, 9 of 8 minuten won. Dus, maar volgens mij een mooie race. Ze hadden niet echt geluk met het weer, want de Gelderman vond op zaterdag plaats. En toen waren er echt nog wel wat pittige buitjes, veel wind. De zondag was wat dat betreft een stuk mooier toen we de parcoursverkenning deden van Almere. Maar wat ik zeg, dat zorgt dus ook wel weer voor epische omstandigheden. En dat maakt een wedstrijd toch ook wel weer gewoon mooi en aantrekkelijk om naar te kijken. En volgens mij gewoon een heel lekker dagje daar bij de Gelderman.
Ja, het zag er mooi uit, hè? Want je zegt kleinschalige wedstrijd, maar als je die beelden bekijkt, kleden het tegenwoordig mooi aan en ze zijn wel gegroeid, vind ik, als organisatie. Als ik het even moet vergelijken met die andere wedstrijd die ook wat kleinschaliger is, de Friesman, dan vind ik de Gelderman net iets meer uitstraling hebben als je kijkt naar hoe die finish en dergelijke eruit ziet. Dus geen kritiek of dergelijke op de Friesman, maar ik vind dat de Gelderman, dat ziet er gewoon echt, ze hebben dat doen ze goed. En
nee, dat vind ik ook. Alleen ik vind dan wel weer dat de Friesman bijvoorbeeld iets meer karakter heeft.
Dat heeft een hele speciale identiteit ook. Hè? Dat klopt wel. Dus je kan elke twee niet met elkaar vergelijken. Maar ik dacht van twee wilde wedstrijden, zeg maar, even met wat minder deelnemers met elkaar vergelijken. Maar de Gelderman ook bij de Belgen populair. Lynn Wollands tweede geworden. Dat was de enige eigenlijk die Charlotte Meijers nog een beetje kon bedreigen. Dus op zich een mooie prestatie van Lynn. Bij de mannen 5 Belgen in de top 10. 5 uiteindelijk. Dat was één puntje van kritiek op de Gelderman, maar dan vooral op de timing. Ze hadden overal Nederlandse vlagjes achtergezet.
Ja, klopt.
En ik had er eentje gemist. Matthias Kreine is ook gewoon een Belg. Dat is een turnoutenaar van Taxantria. Daar werd ik fijntjes op gewezen door iemand van de club. Maar ik dacht, Kreine, dat is zo'n typische Nederlandse achternaam. Ik denk, dat gaat de Nederlander zijn. Dus sorry, Matthias. Bij deze is gewoon Belg. Knap gedaan. Jan de Klerk met een slechte dag 5e. Die was echt zeer ontevreden. Die heeft mij ook nog berichtjes gestuurd van dankjewel voor het artikel, maar het was echt niet goed. Er zat veel meer in. En hij zei, de waarde zie ik op trainingtrap en loop, die kwamen er helemaal niet uit. Dus stel je voor dat hij een goede dag had gehad.
Maar dan zie je dat, hè, Hans, dat je kunt nog zo goed trainen, nog zo goed in vorm zijn. Vorm van de dag blijft toch ook belangrijk, hè? Je moet wat dat betreft toch een beetje geluk hebben. Alles moet goed samenvallen dan.
Nee, dat klopt. Dus het is een belangrijke. Hij zat er wel mee, hoor. Hij zat er echt wel mee. En ik zei ook, Jan, dat komt wel goed. Ik bedoel, die vorm ga je nog wel even behouden. Dus pak dat mee naar de volgende wedstrijden. En wees blij met een 5e plaats, weet je. Zelfs op een slechte dag top 5 pakken.
Ja, en wat was de tijd, Hans? Zat hij nog onder de 9 uur dan, of niet?
Dat weet ik niet van buiten.
Dan ga ik dat ondertussen even opzoeken als jij gewoon rustig doorgaat.
Ik heb hier de uitslag onder het artikel staan, dus ik kijk even. 8:50:24.
Ja, moet je nagaan.
Niet slecht voor een off day, hè?
Nee, het is echt bizar, Hans.
Ja. Marathon van 3:06. Ja, kan beter. Inderdaad. Ja.
Ja, het is bizar. Ja.
Ja, ja. Wat ik overigens ook mooi vond, en dat is een beetje een van mijn poulains, zeg maar. Seppe de Graaf, jonge kerel uit België, die zijn debuut deed op de volledige. En hij vertelde mij op voorhand al dat hij er een beetje schrik van had, omdat hij vooral schrik had voor zichzelf. Hij zei, ja, ik ga ongetwijfeld na het zwemmen mee vooraan zitten. En als ik in podiumpositie lig, dan weet ik van mezelf, dan kan ik mijn eigen wel eens opblazen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje gebeurd. Want hij is eigenlijk gewoon tot halfweg meegegaan met de betere atleten. En heeft dan uiteindelijk Brian van Rutte en Thomas Hoeniet laten rijden. Maar hij heeft echt heel lang met die mannen samengereden. En heeft daar denk ik wel zijn nog jonge motor op de volledige afstand compleet opgeblazen. Met de marathon van 3:39 tot gevolg. Ik denk dat hij daar had gehoopt op wel wat tijd minder. Maar 9:24 voor een eerste halve, voor een eerste hele, sorry. En een negende plek. Dat is toch nog knap, vind ik, van Seppe.
Hans, we hebben het heel vaak tegen elkaar gezegd, hè, maar en het is natuurlijk ook tegelijkertijd iets niet zeggend om dat nu te zeggen, maar vroeger won je met dit soort tijden gewoon dit soort wedstrijden.
Ja,
en ook grotere wedstrijden trouwens.
Ja, ja, want je was daar net bezig over Pim van Diemen. En ik dacht van, ja, weet je, Brian van Rutte, 8:13:27 op de Gelderman. En hij hintte onder jullie artikel, ik denk dat dat een opmerking was van Marcel Gierman of zoiets. En Brian die zei van, ja, maar let maar op, more to come. Dus ik ben benieuwd wat die de komende tijd nog gaat doen, want die was wel heel sterk, vond ik. En...
Nou, Brian van Rutte is echt een hele sterke atleet. En hij heeft, ik weet niet wanneer dat was, ik denk dat dat 2-3 jaar geleden inmiddels al is geweest. Toen heeft hij ook wel eens een keer ergens een stukje of zo geschreven. Waarin hij nou eigenlijk best wel terecht misschien aangaf dat hij het soms best gek vindt dat hij relatief weinig aandacht krijgt. Want ik geloof ook dat hij eens een keer de beste aidsgroeper op Kona was of zo. Ik weet niet precies. Hij heeft allerlei hij heeft echt veel goede toppenstaties op zijn naam staan. Maar ja, kijk Hans, dat weet jij net zo goed als ik en de meeste luisteraars ook wel. En trouwens, ik denk dat Brian dat ook goed begrijpt. Het blijft natuurlijk een aidsgroeper. En, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over, of dat doet helemaal niks af aan hoe goed hij natuurlijk is. Want hij levert echt toppenstaties, ook nu weer onder zware omstandigheden. 8:13, dat is echt, echt rap, Hans. En ik bedoel, zeker op zo'n parcours ook als de Gelderman. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je volledig afgezet in Almere los kan gaan. Of op een andere volledige, echt een professioneel georganiseerde wedstrijd. Ja, nou maak ik het mezelf heel lastig, want de Gelderman is natuurlijk ook gewoon professioneel in elkaar gezet. Maar het parcours is toch anders dan een grote Ironman of een grote challenge, dat bedoel ik maar aan te geven. En als je dan dus 8:13 noteert, ja, dan ben je echt wel serieus een hele goede gast. Maar ja, aan de andere kant, Hans, ik zie dan ook nu wedstrijden voorbij komen. Epe bijvoorbeeld, daar won, hoe heet dat meisje of vrouw, Anna Morsing geloof ik. En dan wordt er ook gezegd, ja, ze hoort nu bij de beste vrouwen van Nederland. Maar dan denk ik, ja, dat zegt me dan ook wel weer weinig hoor, Hans. Want dat is er toch ook nog wel een heel groot verschil, wat dat betreft.
Ja, winnen is winnen.
Nee, tuurlijk, maar je bent dan toch nog geen nieuwe Marlene de Boer, of Lotte Wilms, of een Els Visser die dan nu met pensioen. Dat is toch nog helemaal niet te vergelijken, Hans?
Nee, dat is nog niet te vergelijken. En misschien worden dat soort zaken net iets te snel geroepen in dit geval. Maar ik herken het. En dat heeft er vooral mee te maken dat de sterkste atleten zijn er niet altijd. En dat merk ik ook bij ons, bij de vrouwen. Goed, zo dadelijk nog een stukje over Deinzen, want daar was het een heel ander verhaal. Maar goed, daar hadden we dan ook de D3-series, dat was het normaal gezien BK. Maar op veel wedstrijden zie ik 2-3 dames die meestrijden voor de overwinning. En dat zit, als dat het al is. En vaak zijn dat ook nog de dames waarvan je weet van, als de echte toppers meedoen, dan komen ze er niet aan te pas. Dus het is op dit moment wel een ding, en blijkbaar dus ook in Nederland, van ja, hoe krijg je de topdames met elkaar, dat ze elkaar lastig maken en dat we mooie wedstrijden krijgen, in plaats van dat ze met 1 of 2 verdeeld over een paar wedstrijden zitten.
Dat is toch
inderdaad
niet zo
moeilijk
gek,
van wie te zeggen wie de toppers zijn. Want...
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is toch niet gek dat die echte topatleten, daarom is het ook de wereldtop. De wereldtop die gaat niet naar een lokale wedstrijd in Epe. Mm-hmm. Want, en tuurlijk, er wordt wel eens een uitzondering gemaakt. Hè? Ik bedoel, Milan Brons stond er nu ook. Maar ik bedoel, Milan Brons is natuurlijk ook geen wereldtop, als in, het is niet een Bloemenveld, het is niet een Patrick Lange, en noem ze allemaal maar op. Hij is een zeer verdienstelijke profatleet die echt de nodige successen boekt, maar je bent geen wereldtop. De wereldtop is echt een hele selecte kleine groep die daar nog bovenuit steekt. En dat is misschien ook wel een iets waar wij zelf op moeten letten. Wij roepen natuurlijk ook heel vaak en heel snel dat prestaties goed zijn en van hou ze in de gaten. En dat moet je ook doen. Ja. Maar je moet natuurlijk ook niet denken dat als jij Epe in een 4 uur 14 wint, Anna Morsink in dit geval, Hans, Laura Philip komt er de bed nog niet vooruit. Daar moet je gewoon heel realistisch over zijn.
Dat is nu nog een gigantisch verschil natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel ook een Marlène de Boer niet, hè Hans? Die lachen ook om dat soort tijden.
Ja, maar je kunt wel winnen van de dames die er zijn, hè? Dus dat,
maar dat is ook zo. Maar dan moeten we toch niet gelijk met z'n allen gaan roepen, dit is nu de nieuwe wereldtop. Of dat is toch iets heel anders?
Nee, ja, maar dat vind ik ook. Ik bedoel,
maar dat verbaast me wel, is dat ik zie dan dat soort berichten voorbij komen. En nogmaals, ik gun het succes, hè? Dus dat is het helemaal niet. Maar misschien moeten wij dat ook iets minder doen. Er is gewoon echt een heel groot verschil tussen dit soort wedstrijden winnen. Ook als je, laten we ook eerlijk zijn, ook als je Almere gaat winnen straks, dan ben je nog geen wereldtop. Je bent natuurlijk krankzinnig goed, maar je bent niet de wereldtop. De wereldtop ben je als je een Frankfurt wint, een Rood wint, een Kona wint. Dan ben je wereldtop.
Ja.
Of als je het WK 70
Ik vind ook nog een verschil tussen wereldtop, maar zelfs Nederlandse top. Ik bedoel, dan wil ik ze in één wedstrijd zien tegen inderdaad... en die de reeks pak Kira Meulenberg er ook nog bij, bij de dames die je daarnet al vernoemde, en met Lotte Willems en Marlène de Boer als die terugkomt. Dat zijn allemaal, die zitten nog net wel een niveautje hoger. Ik heb het er eerder al wel over gehad. Ik heb de indruk dat dat vaker gebeurt in Nederland. In België hebben wij een veel bredere top. En zoeken, en zeker bij de mannen, de toppers elkaar op. Bij de vrouwen hebben we hetzelfde probleem. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de triathlon van Deil, waar jullie ook een bericht van hebben gebracht, mm-hmm. en dat daar Jeroen Velders gewoon met overmacht wint, maar dan denk ik ook, zet Jeroen in Nieuwkoop bijvoorbeeld tegenover de Nederlandse toppers, dan gaat hij nooit, of misschien op een topdag dat hij net op het podium geraakt, maar... Er valt wat voor te zeggen, hoor, om het wat te kaderen en de nodige nuance mee te geven.
Ja, ik denk dat je dus al kadert door aan te geven dat je... Kijk, hij wint die wedstrijd met overmacht, als je het dan nu inderdaad over Jeroen hebt. En ik heb daar volgens mij ook heel terecht bij gezet dat je hem echt regelmatig wedstrijden ziet winnen.
Mm-hmm.
Maar precies wat jij zegt...
Pas op, Jeroen is een goede atleet, hè? Dat niet zo is, maar ja.
Nee, maar Hans, ik heb ook een beetje het idee dat jij jezelf dan nu... Juist omdat je dit nu zegt, dan probeer je jezelf toch een beetje te verdedigen. En ik snap dat gevoel. Alleen, misschien moeten we daar ook een beetje van wegblijven, toch? Want het is toch nou eenmaal gewoon zo dat als je Del wint... Ja, het is hartstikke knap, maar je bent geen wereldtop. Dat is iets heel anders. Dat mm-hmm. is echt iets totaal onvergelijkbaar gewoon.
Ja. Ik zeg het, ik blijf dat er moeilijker vinden in Nederland. Als ik dan kijk naar België, dan kunnen we het bruggetje maken naar Deinzen, waar ik dit weekend actief was. Twee mooie wedstrijden, in de ochtend de long distance. Daar hadden wij Sander Heemrijk als winnaar, dat is een Ironman pro. Die is niet fulltime pro, hè. Dat hebben we eerder al een paar keer aangehaald. Maar die wint hem daar tegen Jan Petralia. Niet gezwommen wegens blauwalg. En dan werd het zwemmen vervangen door een aanloopstrookje van 400 meter lopen naar de wisselzone. Maar dat werd gewoon één langgerekte spurt. En dan kregen we een kopgroep van 16 mannen. Met daarbij toch redelijk wat grote Belgische namen van de langere afstand. Dus als ik dat dan bekijk tegenover de wedstrijden in Nederland, dan zit ik daar gewoon met 16 mannen, waarvan ze eigenlijk... de helft aanspraak maakt op het podium en een man of 4-5 echt voor de overwinning kan gaan. En ja, dat is voor mij, als speaker zeg maar, is dat ook wel smullen. Alleen wel zeer apart. We hadden een groot scherm op de Grote Markt in Deinzen staan. Mooi altijd, zo'n centrumwedstrijd, veel volk ook daar. En die stonden met z'n allen te kijken op een kopgroep van 16, die eigenlijk in een peloton reden. Pogingen om voorbij te steken, mensen die mee inschoven. En ik zie daar gewoon twee motors met jury bij zitten. En ik denk, ja, goed zo, want dan gaat het hier kaarten regenen. En ik had op een gegeven moment ook zoiets gezegd, volgens mij gaan er gewoon 16 man de penaltybox in moeten, want dit was echt onvoorstelbaar wat je zegt. Dan kwam ik na de wissel, ging ik zelf bij de penaltybox staan en zag ik dat slechts twee van die 16 een kaart hadden gekregen. En dan denk ik ook van, ja, maar jongens... met alle respect voor de jury hoor, en zij beslissen daarover. Maar ik heb van heel veel mensen de opmerking gekregen van hoe kan het dat er maar twee kaarten gevallen zijn. Dus dat, maar goed, uiteindelijk is het een loopduel geworden, kopgroepje van vier. Sander Heemrijk gewonnen tegen Jan Petralia. En dan Tom de Voort nog naar de derde plaats voor Jonas Mertens. Het was echt tof om te zien. Spectaculaire wedstrijd eigenlijk. En ik dacht van ja, ik zeg, dit gaat in de finishzone tussen die 16 ruzie worden. Ruzie! Maar dat viel heel goed mee. Ik denk dat iedereen wel zoiets had van, ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje onder onze normale wattages hebben gefietst. Ik denk dat er een paar bij zijn die nauwelijks aan 200 watt zijn gekomen.
Heb je het idee, Hans? Ik heb het idee dat je... Steer is natuurlijk echt iets van alle tijden.
Ja.
Maar ik heb het idee dat er vroeger, ik weet nog, ook toen ik zelf kind was, dan had ik best wel regelmatig dat je dan over de finish kwam. En dat dan de topatleten best wel veel met elkaar stonden te schreeuwen en ruzie hadden over wie bij elkaar in het wiel had gezeten. Dat was, en soms had je echt het idee, dit wordt gewoon bijna knokken, joh.
Ja.
Maar dat is niet echt meer, hè, heb ik het idee.
Nee, dat merk ik ook wel. Het gebeurt af en toe nog wel, maar ik denk dat dat vooral gericht is op de hardnekkige drafters. Er zijn er wel een paar die die naam hebben en die komen er ook nooit meer vanaf. Remember Freddy Funk en Jon Keulen bijvoorbeeld. Ja. Dat soort vetes, dat ga je nog wel af en toe hebben. Maar dat is inderdaad minder dan vroeger. Ik denk ook dat er veel meer respect is naar elkaar op dat vlak. En ook de top is veel breder, waardoor het ook allemaal wat dichter bij elkaar zit en het wat moeilijker is. Terwijl, als je dat vroeger bekeek, ja, dan had je een paar toppers en dan viel het eens te meer op als daar keihard gestaaierd werd. Dus,
Nou, dat mis ik soms wel, een beetje dat... Ja. Dat aangebrande gedrag nog even na de finish, hè?
Ja, inderdaad. Mooie races gezien. Amber Lacombe gewonnen bij de vrouwen. Die deed dat eigenlijk uitstekend, met grote voorsprong. Ik benoemde het aan de finish als zijnde haar grootste zege tot nog toe. En ze zei, nee Hans, achteraf tegen mij, ze zei, je bent Bilze vergeten. Daar heb ik Christine Verdonk geklopt. Dat vind ik nog net iets hoger. Ah. En dat vind ik wel een mooie, want Deinze is qua uitstraling een veel mooiere en grotere wedstrijd dan Bilze. Maar zij kijkt dan vooral naar de concurrentie en het deelnemersveld en zegt van ja, in Bilze heb ik gewoon Christine Verdonk op haar waarde geklot. Vind ik meer waard dan deze overwinning in Deinze. Dat vond ik ook wel mooi dat ze dat nog even kwam zeggen. Dus I stand corrected in deze. Ja, en dan was het tijd in de namiddag, Tim, voor een wedstrijd die heel veel discussie heeft opgeleverd de afgelopen week. Ook al omdat wij op woensdag al mochten communiceren dat door Blauwalg het zwemmen niet door zou gaan in het Belgisch kampioenschap sprinttriathlon. Er werd wel besloten van dat de T3 Team Triathlon Series, wat jullie eredivisie is, dat die individuele races wel zou doorgaan. Zijn mensen verzet naar de open race, ook de wat oudere leeftijdscategorieën zijn daarnaar verzet. Maar goed, we kregen dus op een klein en technisch parcours nu een duathlon met 3 kilometer lopen in plaats van de 750 meter zwemmen. Dat leidde wel tot veel stress bij veel mensen, van gaat het allemaal goed komen, heel strak tijdschema, referees die op scherp stonden. Er hing een hele bus rond. Maar we hebben een wedstrijd gekregen. Dat was om duimen en vingers van af te likken. Dat was super spannend. Korte rondjes, hoog tempo, enorme kopgroep bij de mannen. Waar er uiteindelijk 4 van overgebleven zijn, die zijn gaan strijden. En uiteindelijk 3 in de slotronde. Jens Smolders erop en erover gegaan in de laatste ronde. En dan een laatste kilometer gelopen. Ik denk 4:25 per uur. Dat looptijd, Tim, van hou je vast, op 5 kilometer, 14 minuten 17.
En
dat op een technisch parcoursje, hè, met wat draaien en keren. En het was echt smullen. Het was zo jammer dat dit geen BK was. De meeste toppers waren er. Daar was ik wel blij om, want dat is natuurlijk wel wat je krijgt. Overigens nog even melden voor de mensen, als er niet wordt gezwommen, dan kunnen er geen nationale titels uitgedeeld worden. Dus de wedstrijd kan een duathlon worden of een bike and run. Maar waar het dus normaal gezien Belgisch kampioenschap was, was het dat nu niet, omdat in de reglementen staat dat er moet gezwommen, gefietst en gelopen worden. Als dat niet het geval is, kun je niet spreken van een kampioenschap. En dan heb je vaak mensen die afhaken. Er zijn er een aantal die afgehaakt hebben, wat ik jammer vond, want die hebben gewoon een topwedstrijd gemist om zich eens echt te meten met de snelste lopers. Hele andere dynamiek, zo'n duathlon. Ook bij de vrouwen fantastische strijd gekregen. bijna tot aan... Ja, eigenlijk elke keer was het gewoon spurten tot aan de finish. Het was kippenvel, massavolk. Ja, dit had wel iets. Dus ondanks alle stress van het strakke tijdschema en het gedoe van zonder zwemmen en het parcours, wat misschien wat gevaarlijk was op bepaalde punten. Ja, ik heb genoten met volle teugen. Ja,
ja, dat zijn de mooie wedstrijden. Als je dan... kijk... Het water over dan, natuurlijk, je weet een wedstrijd waarin het water of het zwemmen wordt gecanceld vanwege slechte waterkwaliteit. Dat is eigenlijk stevast voer voor discussie. En dan krijg je altijd discussies. In Nederland had je natuurlijk Maarten van der Weijden, die geen Elfstedentocht ging zwemmen, maar een 22-stedentocht.
Ja.
En dat kondigde die in de week aan dat ongeveer heel Nederland blauwalg had.
Ja.
En toen zei ik al tegen mensen van, dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. En na de derde dag, toen was hij al ziek. En toen heeft hij een dag overgeslagen. En uiteindelijk twee dagen later, of een dag later, is hij dan toch nog weer begonnen. En weer een dag later is hij uiteindelijk definitief gestopt. Ja, Hans, dit was ook niet echt verstandig eigenlijk.
Nee. Ik heb er ook helemaal niks aan gebracht. Zeg er voorbij komen, ik dacht, nee. Nee. Ja, nee.
Kijk, ik heb daar wel een mening over. Want ik denk dan bij mezelf, tuurlijk, weet je wel... Er wordt heel veel geld opgehaald en dat is heel belangrijk. Maar ik vind ook wel dat je een beetje realistisch moet zijn in de doelen die je stelt. En er was natuurlijk al toen best wel wat gezeik toen hij die Elfstedentocht deed. Mm-hmm. En met die Stefan van der Pallen, die elkaar natuurlijk eigenlijk het licht in de ogen niet gunden. En dan voornamelijk Maarten van der Weijden, die eigenlijk een beetje die Stefan van der Pallen geen kans gaf om nog aan te haken. Terwijl ze dat eigenlijk een beetje samen zouden doen. Toen had ik al wel zoiets van, nou, dat is allemaal een beetje gek hoe dat gaat. Ja, en toen zag ik die 22 steden toch en dan denk ik, jongens, misschien ook een beetje normaal doen, toch?
Ja, maar dat heb ik wel... Hoe ver wil je gaan? Hè? Dat is, ja.
Want dat is hetzelfde dat je zegt, ik ga 1000 kilometer zwemmen, maar vervolgens stop je na een tijdje, weet je wel?
Ja.
Maar goed, hij dient er wel een goed doel mee en dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik weet niet op hoeveel de teller nu stond, maar... De laatste keer dat ik keek stond hij al ruim over de €600.000. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn en hartstikke goed. Dus daarover niks dan goeds ook. Maar ja, sportief gezien denk ik wel van, nou ja, eigenlijk precies wat jij zegt. Hoe ver moeten we dan gaan, hè?
Nee, dat klopt. Voilà, dus dat...
Alright, Hans. Ja. Nou, laten we even naar van het vlakke water naar het hoge berg te gaan.
Ja.
Want jullie hadden, nou, groot succes zou ik dan ook maar gewoon zeggen. Twee Belgische winnaars. Bij de Triathlon de La Madeleine. En Hans, we kwamen erachter net. Ja.
Ik zat al goed klaar.
Nou ja, kijk, die berg die ken ik dan weer wel, Hans.
Ja.
Maar we kwamen er net al voor de aflevering even achter. Ik heb nog nooit van die wedstrijd gehoord, Hans. En hij bestaat al een tijdje, begrijp ik van jou, hè?
Ja. Ik denk 15 jaar, zoiets.
Ik heb er nog nooit van gehoord. Nog nooit.
Ja. Nu, het is niet altijd een lange afstand geweest, want ik had ook nog gereageerd op Diego van Looy, die aangaf van dat het een hele sterke prestatie van Julia Meija vond. En ik zei nog, ja, Diego, jij kent die wedstrijd. Je weet hoe lastig het is, want jij bent er nog tweede geweest. Achter Emile Blondel-Hermand blijkbaar nog ook. Okay. 2019. Maar hij zei, toen was het nog een kwart en nog geen lange afstand. Maar toen was het ook al best lastig. Het is een wedstrijd met 1800 meter zwemmen in de Franse Alpen. Zwemmen in het Lac Bleu van Saint-Rémy de Maurienne. Zal ik jou besparen. Hè?
Dat lijkt me verstandig.
Ja, en dan 100 kilometer fietsen met 3400 hoogtemeters. De Lacet de Montvernier. En dan vooral uit de Tour bekend de Croix de Fer en Col de la Madeleine. En dan nog 16 kilometer lopen met 400 hoogtemeters in Saint-François-Longchamp. Dat is een zeer populair skioord daar ook nog. Dus je weet waaraan je mag verwachten als je daar naartoe trekt. En Amaiski heeft daar gewonnen. Hele mooie wedstrijd gedaan. Heeft daar Léon Chevalier geklopt. De nummer 5 van een paar jaar geleden in Hawaii. Dus ja, dan wil... Toch wel indrukwekkend als je zo'n mannen klopt. Zat er nog een paar sterke Fransen tussen. Dus Jury, ja, sterk gedaan. En als je, ja, 5:41:39, dat lijkt dan geen toptijd voor een halve triathlon. Maar als je dan naar dat parcours kijkt, dan denk je van, ja, alright. Ja,
dat is razendsnel. Dat is echt razendsnel. En bij de vrouw, Sophie Paulus, hè?
Ja. En ik moet eerlijk zijn, die ben ik ook even gaan opzoeken. Want ik ken Sophie niet echt als triatlete. Maar ze is vooral bekend in het traillopen. En ze is Belgisch kampioen crossbiathlon. Dat is zeg maar de zomerse variant van het biathlon op de sneeuw. Mm-hmm. Maar in plaats van skiën is het dan lopen. Dus traillopen en schieten. Wat ze overigens met een lasergun doen, dat vind ik dan eigenlijk net iets jammer. Want ik vind dat biathlon toch altijd leuk als die kleine lode kogeltjes dat doel raken. Dat heeft dan wel iets en dat venstertje zo dichtklapt. Maar in crossbiathlon doen ze het dus met een lasergun. Ja, ze is Belgisch kampioene. Heeft al een paar flinke trails gewonnen, onder andere de Grand Trail de Lac en Echateau. Dus dit is een dame die best wel wat aan kan in duursport. En uiteindelijk heeft ze ook nog vrij goed gezwommen. Zat maar 3 minuten achter Marleen van Roessel, de Nederlandse. Okay. Die als eerste uit het water kwam. Die is uiteindelijk 5e geworden, dus die heeft dat ook eigenlijk goed gedaan. Al was het op meer dan een uur van Sophie Paulussen. Die kan blijkbaar goed klimmen, want die heeft met stevige voorsprong die wedstrijd gewonnen. Dus Sophie Paulussen, nieuwe triatlete, eentje om in de gaten te houden.
Hey, en Hans, is deze wedstrijd nou qua grootte en populariteit een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Alpe d'Huez triathlon en de Emberman? En de reden dat ik dat vraag is, is het inderdaad een stuk kleiner of ben ik gewoon echt, heb ik onder een steen
gelegd? Nee, het is wel een stuk kleiner. Het heeft nog niet die uitstraling en ik denk dat misschien voor een aantal mensen ook wel een beetje weer zo'n extra Franse klimwedstrijd. Hè? Want je hebt de Pyreneeman en je hebt de Alpe d'Huez en je hebt de Embrunman. Je hebt binnenkort ook nog de triathlon van Gérard Maire. Ja. Je hebt die B-man tegenwoordig. Dus in Frankrijk zijn er wel wat niet Ironman en Challenge-wedstrijden die wel wat naam hebben, maar er komt tegenwoordig wel vrij veel bij. Dat klopt ook wel. Dus ik kan me er iets bij voorstellen dat niet meteen de meest bekende race is bij veel mensen. Maar het zag er leuk uit. Ik denk redelijk goed georganiseerd naar Franse normen. Want nu jij het zegt, de Embrunman, we hebben het natuurlijk vorige week uitgebreid gehad over Jore Thijs en het feit dat hij daar bijna verdronken is. Er zijn nog heel veel reacties opgekomen achteraf. Ik heb mezelf niet meer in de discussies gegooid, want het ging verschillende kanten uit. Ik vond dat vooral een aantal triatleten zich aangesproken voelden van bijvoorbeeld als iedereen met een boei zou moeten gaan zwemmen, hoe competitief is het dan nog? Het ging eigenlijk een beetje over het onderscheid tussen competitie en recreatief. Maar waar veel mensen aan voorbij gaan, is dat Joren Thijs dit jaar 7e was op de Ironman van Lanzarote. En dat hij dus wel echt een man is die de competitie aangaat. Het is niet een recreatieve agegroeper die ongetraind komt meedoen. En hij had hier gewoon pech dat hij bewusteloos geraakte. Maar dat heeft nog een staartje gekregen, dat verhaal. En daaraan vast ook nog eens een tweede verhaal, overigens in België. Want de entourage van Joren, die hebben nog een bericht gestuurd naar de Embrunman en hebben daar eigenlijk redelijk onrespectvol reactie op gekregen. Van pech en wij kunnen dat helemaal niks aan doen en we hadden alles voorzien en dergelijke. Beetje standaard antwoorden, was weinig empathie te vinden. Dus die waren daar ook wel verontwaardigd over. En als ik het las, had ik zelf ook wel zoiets van, dit doe je eigenlijk niet als organisator. Maar goed, hij staat erom bekend, want hij heeft een open brief aan zijn been van de Belgische triatlete die tweede werd in de wedstrijd. En die naast het prijzengeld greep. En dat was omdat ze dus niet als elite ingeschreven was. Sterker, er stond maar één elite aan de start. Ja, en dat is wel kwalijk. Dus zij heeft ook nog de organisatie aangeschreven en heeft daar ook redelijk hard het deksel op de neus gekregen van de organisator. Dus Embrunman, geen goede punten gescoord, hoor, wat mij betreft. Het gaat over een serieuze prijzenpot, overigens, hè, bij de Embrunman. Maar dat is dus blijkbaar alleen voorbehouden voor elites. Maar zij zegt van, hoeveel respect toon je naar de vrouwen als er geen prijzengeld wordt uitgekeerd voor de tweede? Ook al ben je geen elite.
Ja. Ik weet niet of dat nou per se dan een respectskwestie is, man-vrouw, maar gewoon elite-amateur, toch?
Ja, maar Ik had dezelfde reflex ook een beetje, maar het is ook hier weer de manier waarop ze aangesproken wordt in de mail die ze krijgt en waarin eigenlijk de organisator een beetje hetzelfde riep als wat wij daar straks in bespreken waren, van het is niet omdat je wint dat je dan wereldtop bent. Maar ik zou als organisator toch net iets meer respect tonen voor...
Ik begrijp gewoon niet zo goed waarom je inderdaad
die
prijs...
tweede wordt, zeg maar.
Ja, precies, want ik bedoel, wat maakt het nou uit of je dan pro bent of amateur? Blijkbaar is deze amateur sneller dan de andere pro's. Dus, niet eens dan, want er was blijkbaar maar één pro, wat jij dan net zegt. Maar dan denk ik, dan is het inderdaad gewoon verdiend als je dat prijsgeld krijgt. Maar ja, aan de andere kant, de regels zijn regels. En laten we ook eerlijk zijn, Hans. Hoop maar niet dat we Franse luisteraars hebben. Maar dat denk ik niet, omdat we in het Nederlands praten. Ja. Fransen die blinken nou ook niet per se uit in vaak sociale vaardigheden, toch? Dat zijn niet de meest vriendelijke mensen wat mij betreft. Dus...
Ja, dat mag niet veralgemenen. Ik ken niet Fransen die super sympa zijn. Hangt er ook een beetje vanaf in welke regio dat je zit.
Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat veel mensen van Frans hebben. En dat wordt nu wel een beetje bevestigd.
Ja, maar de organisator van de Ombruiman... Ja, die staat wel meer ter discussie, hoor. Dat is wel... Het is wel een... hoe moet ik het zeggen? Een karakter, zeg maar. En ik denk niet dat hij ooit nog vrienden gaat worden met Marine Moulin. Want, weet je, het is een lange open brief die ze geschreven heeft. En daar komen best wel veel reacties op, natuurlijk ook vanuit haar. Uiteindelijk, ze zei, dit was mijn mooiste wedstrijd ooit. Ze heeft genoten van het parcours, van de aanmoedigingen. En dan na 12:15 komt ze binnen.
Ik zit ondertussen even te kijken wat het prijsgeld dan is. 1000 euro voor de eerste man en eerste vrouw. 500 voor de tweede man en vrouw. 200 voor de derde man en vrouw.
Ja, maar er zijn ook nog premies blijkbaar. Want er wordt hier zelfs gesproken van tot 11.000 euro prijzengeld voor de tweede, maar dat is dan blijkbaar alleen voor de elites.
Dit is wat op hun website staat.
Ik zie hier de open brief van Marien voor mij, dus...
Dan weet ik het ook.
Het is ze geven aan van... Als je elite wil zijn, dan zou je bijvoorbeeld onder de 9 uur moeten gefinished zijn in Hawaii. En ze zei van, als je gaat kijken naar de normen voor de mannen, dat waren er 107. Ja. En bij de vrouwen zijn dat er 8 die minder dan 9 uur doen. Dus hoeveel elites wil je aan de start krijgen? Dus,
dat is een beetje een graadmeter. Plus de gemiddelde Kona-atleet gaat ook niet per se naar de Emmerman toe. Dus.
Nee, voilà. Dus er valt wat voor te zeggen, maar monsieur Iacono... Is bekend in de Franse en het internationale wereldje, ook vanwege zijn reactie. Dus misschien moet ik die eens voorstellen aan jou. Want jij bent ook altijd heel diplomatiek en zo in reacties en dergelijke. Dat jij me wat tips kan geven.
Ik zou gewoon zeggen, Hans, stenigen. We moeten hem gewoon stenigen, Hans. Nee, voor de mensen die nu denken, wat is dit? Dat was een grapje, jongens. voor ik straks een rechtszak aan mijn broek heb. Hans, zijn we er wel doorheen, denk ik, hè, voor deze week weer.
Ik ben even aan het kijken dat ik niks vergeet. Jawel, eentje, zie je wel.
Ik wist nog eentje moest vermelden.
Tallinn hadden we natuurlijk ook. Ja. Het was een druk weekendje eigenlijk op Ironman vlak. En waarom wou ik die vermelden? Omdat Julian Nicolaas, onze nationale militaire kampioen, die deed zijn eerste 70.3 bij de pro's. Is uiteindelijk 9e geworden, maar is vooral blij dat hij die ervaring heeft kunnen meepikken. Want die kwam van het vliegtuig en die kwam tot de constatering dat zijn voorvork afgebroken was bij het transport. En hij prees de organisatie in Tallinn, en ik heb dat nogal gehoord, dat die zijn heel erg athlete-minded, die hebben een fiets voor hem geregeld. En hij heeft dus uiteindelijk toch nog de start kunnen nemen met heel andere verwachtingen. En had ook niet zijn allerbeste zwemnummer, waardoor hij helemaal alleen heeft gezeten. Hij zei, langs die kant eerlijke wedstrijd en nog zijn beste halve marathon tot hiertoe gelopen. Dus hij was uiteindelijk nog wel, denk ik, redelijk blij. En je pakt top 10 in een niet altijd een sterk bezette wedstrijd, oké. Maar ik vond vooral het verhaal erachter, dat maakt het dan wel weer mooi. Zo.
Hans, verder
verder niet zo heel veel over die wedstrijd te melden. Henry Rappo daar gewonnen. Voor eigen volk.
En bij de vrouwen Marta Bernardi. Dus, Alright, zijn we er doorheen, Hans. Aflevering 353 zit erop. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met aflevering 354. Dan gaan we natuurlijk langzaam maar zeker echt die hype opvoeren voor dat WK 70.3 in Nice, waar jullie natuurlijk echt grote kans maken op de winst. En Almere natuurlijk op dezelfde dag. Ja, dus dan begint het echte vooruitblik al een beetje.
Tussendoor, want natuurlijk niet vergeten, mijn thuiswedstrijd. Volgende zondag, iedereen van harte welkom op het Zilvermeer. Kan je mij in mijn eigen habitat aan het werk zien. Dus ik nodig iedereen uit om onlangs te komen op het Zilvermeer. Dat wordt gezwommen, want het zwemmen is daar in de duikput. En daar hebben ze speciale drijfplanten aangelegd een tijd geleden om blauwalk tegen te gaan. En dat lijkt te werken. Dus geen blauwalk.
En jouw thuiswedstrijd, Hans, dat is dan in Mol, hè?
Ja, ja.
Oké, nou, het Belgische Mol. Dus als je dit weekend nog niks te doen hebt, op naar Mol. Hans, misschien ook alvast goed om te zeggen, de komende 2 weken zullen we denk ik wel weer hier en daar een extra afleveringetje hebben, hè? met de vooruitblikken dus op dat WK op Almere. Glazen bolletjes zullen wel weer gepakt gaan worden. Zoals gezegd, de live podcast vanaf Almere. Extra luisterplezier de komende weken. Maar voor nu zou ik willen zeggen, tot volgende week.
Tot dan.